Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Ik ben blij vandaag eerwaarde heer Emmanuel Fiets te verwelkomen in onze studio. Eerwaarde, dank voor uw komst.
Goedemorgen, bedankt dat we hier mochten te gast zijn.
Zou u zichzelf even willen voorstellen aan onze luisteraars? U bent pastoor.
Ik ben eerst en vooral priester van het bisdom Gent en pastoor van de parochie in Asseneden-Evergem-Zelzaten. Dat is een cluster van oude parochies, een vijftiental oude parochies die nu één parochie aan het vormen zijn.
Ja. En u komt ons vandaag in het bijzonder spreken naar aanleiding van een jeugdinitiatief voor de zomer, waar u mee begeleider zult zijn.
Ja, ga een hobby. Jaarlijks proberen we met enkele jongeren naar het zuiden van Frankrijk, een godvergeten plaatsje, te gaan, om hen geloofservaring te laten opdoen. Op vakantie te gaan, vakantie, maar dan vanuit ons christelijk geloof proberen een soort van bad aan te bieden om wat betekent dat, Christus in ons leven, en hoe gaan we daarmee op weg?
Ja. Ganagobi, het is een bijzondere naam. Is het de naam van de plaats waar jullie naartoe gaan?
Het is de naam van de plaats. Het is eigenlijk een klein gehuchtje in de Haute-Provence, in het zuiden van Frankrijk, nabij tussen Sisteron en Aix-en-Provence, tegen Pertuis. Het ligt eigenlijk op een soort van plateau, een heuvel van 600 meter hoog. Kunt u je niet beter voorstellen. Daarboven ligt een abdij, Benedictijnenabdij, waar nog altijd monniken leven. En ongeveer halverwege de heuvel hebben ze een accommodatie waar ze groepen kunnen ontvangen, waar ook een kapelletje is, waar we als groep daar kunnen verblijven.
Ja, en hoe is dit initiatief ontstaan? U zegt het is de bedoeling om jongeren te doen proeven van het geloof, een soort geloofservaring mee te geven. Is het al vaak dat dit georganiseerd is? De hoeveelste editie is dit jaar?
Wel, in de 20. Het is ook al enkele keren tijdens die 20 jaar dat het niet heeft kunnen doorgaan. Of bijvoorbeeld als er wereldjongerendagen zijn, dan gaat het niet door. Dan gaat het focussen we ons daarop. Maar al meer dan 20 keer gaan we naar die plaats.
Ja, want het is een initiatief ook van IED, van de Interdiocesane Jeugddienst.
Het zit onder die koepel. Samen met de andere initiatieven willen we daar een aanbod in zijn. Niet het rondtrekken, maar eerder ter plekke komen met een groep en ons daar proberen een vakantie door te maken, want dat is ook wel de bedoeling van vakantie te zijn.
Ja. En hoe precies is dan het idee ontstaan om naar deze Benedictijner abdij te trekken?
Ja, dat is van mijn voorgangers. Hier waren heer Karel Goossens in de tijd, zaliger. Vond een plaats om met jongeren, studenten eigenlijk, een plaats te vinden om het geloof te delen, om het geloof te vieren. En toen zijn ze op die plaats uitgekomen. Was een gemeenschap die daar een oude abdij aan het renoveren was. En ze zochten in de zomer nog wel wat helpende handen om hen daarbij te helpen. Want die heuvel die is van die monniken en die kunnen wel wat hulp gebruiken om dat te onderhouden.
Ja, en u zegt, de bedoeling is om jongeren te doen proeven van het geloof, om het geloof kenbaar te maken en een geloofservaring te laten opdoen. Hoe pakken jullie dat nu precies aan? Wat is dat, jongeren proberen een geloofservaring te doen ervaren?
Wel, als ze meegaan, proberen we dan. Ik kan misschien best uitleggen hoe dan een dag eruit ziet. Hè. Dus we proberen 's morgens de dag te openen met een eenvoudig gebed in het kleine Romaanse kapelletje die er is. En dan in de voormiddag geven de paters ons werk. Zou je kunnen zeggen, ze hebben wel iets, dat hangt er vanaf, jaar na jaar, wat de noden zijn. iets, bedoeling, oor uit laboren, dat we iets voor de hand hebben, dat we iets kunnen werken. En dan, dat is tot 's middags. En dan in de namiddag is er mogelijkheid om ontspanning, maar ook een stukje bezinning, ook een stukje kijken goed wat dat leven van Jezus, wat betekent dat. Meestal gebruiken we daar wat bijbeltekst, een bijbelboek bij. We hebben ook al een keer rond de feestdagen zo stilgestaan. Feestdagen van een gans jaar die we dan in 10 dagen proberen te doen, omdat dat eigenlijk ons helpt om het christelijk leven kennis te maken. Dan hebben we ook altijd eenvoudig in dat kleikapeltje een eucharistieviering onder elkaar. En dan s'avonds een uitstap, een wandeling. We verkennen ook wel de buurt. Of we gaan zwemmen in een openluchtzwembad.
Ja. Dus dat er ook wel echt een element van vakantie bij is.
Ja, dat is zeker. Het is ook zonnig uit. Het is altijd, of bijna altijd, goed weer. Daarom moeten we zo ver gaan.
Ja. En u gaat als priester mee om de jongeren te begeleiden?
Ja.
Is er nog een begeleiding?
Ja, een collega priester, Alexander van Dalen, die ook meegaat.
Ja. En het is een groep jongeren. Wat is de precieze leeftijdsgroep waar jullie mee op weg gaan?
Wel, de groep is van 17 tot 32 jaar. Kan men meegaan. Belangrijk is eigenlijk dat men, ja, de ene gelooft al meer dan de andere. Eigenlijk de basis is openstaan voor een ervaring te willen opdoen. Een beetje een avonturier. Ik wil dan een keer meemaken. Ik wil dan een keer proeven. En wij bieden gedurende dat traject, gedurende die 12 dagen is het eigenlijk. Want de 17e is een maandag. We hebben natuurlijk een dag om er naartoe te rijden. We gaan meestal met busjes daar naartoe. En dus een dag om weer te keren. Het is ongeveer een 1100 kilometer van hier. Dus.
Ja, want de concrete data hebben we eigenlijk nog niet vermeld in deze aflevering. Ja. We zullen dat zeker aan het einde doen, dat de mensen alle praktische gegevens meekrijgen. Wat ik mij ook nog afvroeg, dus u bent zelf pastoor.
Ja.
En in de zomer begeleidt u dan jongeren. Mm-hmm. Is dat voor u ook een ervaring die voor u als priester belangrijk is, om aan zo'n jongerenkamp eigenlijk deel te nemen?
Ja, het is ook deugddoend als priester om daarmee bezig te zijn, want daar zit je basic met het geloof bezig. Niet zozeer met het organiseren van allerlei zaken, maar eigenlijk meeleven en het leven delen met anderen en zo proberen als christen te leven, dag na dag, dat gestalte te geven. Een ervaring die we dikwijls, op een parochie, minder vaak hebben. En ook heel vaak diepgaande. Jongeren nemen nu mee in hun vragen en in hun denken tot de kern van de zaak. Ze dagen nu ook wel uit. Ze dagen nu ook uw geloof uit. Van, ja, wat betekent dat nu van u? Ze hebben vragen en die vragen mogen ook gesteld worden. Er zijn geen vragen die niet mogen gesteld worden. Dus dat is ook uitdagend om dat te doen.
En ja, u heeft dus intussen, door de zoveel jaren dat u daar al mee meegaat, wel wat ervaring in de jongerenpastoraal opgedaan, vermoed ik.
Dat is beperkt, maar goed. Maar 12 dagen natuurlijk.
Het is 12 dagen, maar toch, u heeft dan toch een beetje voeling met wat er leeft bij de jongeren. En merkt u zo bij jonge mensen een openheid voor het geloof? Ja, natuurlijk, als ze meegaan op zo'n kamp, is er een zekere openheid. Maar wat voor vragen houden jongeren bezig en hoe, in uw perceptie, vindt het geloof het best toegang bij jongeren?
Wat we zien in de loop der jaren, dat jongeren toch wel onverhoedsers openstaan voor wat er op aan afkomt. Zeggen ook heel vaak, zeg ons nu een keer, waarover gaat het nu? Dat je eigenlijk mag het geloof presenteren. En daar gaat men dan mee aan de slag. Gaat men over nadenken. Wat betekent dat nu in deze tijd? Zij leven ten voeten uit in deze tijd. Zijn heel vaak heel modern, heel dingen. Maar wat kan dat betekenen? En die komen dan met de vragen terug. En dat is ook heel boeiend. Hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat? Wat men daar in het evangelie hoort? Wat kan dat nu? Is dat nog van deze tijd? Of sommigen hebben kritische vragen, maar dat ook, kan ook. Dat daagt ook ons uit, van hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat nu werkelijk, tot de kern van de zaak te komen? Ja. Dat is ook boeiend. En dat helpt u ook wel in het andere werken, want uiteindelijk in het parochiale werk moeten we net hetzelfde doen. Proberen mensen mee te nemen in het geloof. Geloofservaring te kunnen laten delen. Dat is nieuwe dingen waar dat we in moeten gaan. En dat was moeilijk. Hè. Ja. Het zit niet alleen in het cognitieve en het weten over en het godsdienstige, maar ja, ons geloof delen met elkaar. Hè. Van, ik heb dat meegemaakt. Hè. Wat betekent dat nu? Wat kan God daarin betekenen? Hè.
Ja.
Dat is het werkelijk zo dat Christus met mij bekommerd is, dat hij met mij meegaat, hè, dat hij mij graag ziet. Hè. Ja. Ook met mijn hotsen en botsen en met mijn breuken en met mijn... om het traditioneel te noemen, met mijn zonden. Hè? We zijn allemaal zondaars. Hè?
Ja.
Daar dan de bevrijding kunnen ervaren, want dat zit er ook in. Hè? Verzoening. Hè? Ja. Ja. Kan dat, hè? Dat er iemand mij verzoent. Hè? Dat er iemand mij echt een nieuwe kans geeft. Dat er iemand mij werkelijk laat leven. Voor veel jongeren die dikwijls ook wel een rugzakje mee hebben, is dat dikwijls een grote bevrijding dat te mogen ervaren. Hè? Ja. Er is werkelijk iemand die mij graag ziet.
En voor jezelf, die al meerdere jaren meegaat, zijn er zo bepaalde mooie ervaringen of mooie dingen waar u op terug denkt? Als u nu zou zeggen, de mooiste ervaringen die ik heb op zo'n kampen.
Wel, de mooie ervaringen die je hebt als je jongeren ziet openbloeien, hè, zien zichzelf ontdekken. Hè, ontdekken dat ze iemand mogen zijn. Hè, dat geloof iets kan betekenen. Hè, dat ze die durven binnenlaten. Hè, Christus durven binnenlaten in hun leven. Hè, en dan, sommigen zie je daarna niet meer of na lange tijd niet meer. En dan zie je, die zijn toch wel veranderd. Dat het iets teweeg brengt. Hè, dat is het mooie eigenlijk. En daarvoor zou je kunnen... als iemand werkelijk Christus ontmoet, daarvoor doe je het. Hè, en dan gaat hij wel zijn verdere weg gaan. En dan is het... wij zijn maar pelgrims die meegaan, hè, een tijdje. Hè.
Ja.
Voor sommige jonge gasten 12 dagen en daarna gaan ze verder.
Ja.
Dat het een ervaring mag zijn. En ik zie toch wel bij velen dat ze daar, als je dan de ervaringen leest of de evaluaties leest, dat ze daar toch deugd aan hebben. Hè.
Ja.
Het is een ervaring geweest in mijn leven. Hè.
Ja.
Of als je ze dan daarna nog weer... dat is toch wel... Hè. Terwijl dat uiteindelijk zeer eenvoudig is. We hebben daar met enkele mensen die we elkaar niet kennen, de meeste, gewoon 12 dagen samen proberen te leven.
Ja, samenwerken en samen bidden.
Samenwerken, bidden en leven, ja. Dat is de essentie. En dat je daar die dingen elkaar leren kennen. Soms groeien daar ook vriendschappen uit.
Intussen is het tijd voor een eerste muzikale onderbreking en dan spreken we dadelijk graag wat verder over uw persoonlijke geloofsgetuigenis en haar leven.
Hold me now in the hands that created the heavens. Find me now where your grace runs deep as your scars. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name. I make my heart whole again. Lifted up and my knees long to soar for your glory. With more reasons to sing than to fear. You pull me from the cliff. You set me on a rock. You call me by your name. Make my heart whole again.
High in surrender, I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries out. Here I stand, high in surrender, I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries out. Oh, here I stand, high in surrender, I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries out. Once I was broken, chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds the ground. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pastoor Emmanuel Fitz, die ons komt spreken naar aanleiding van een zomerinitiatief voor jongeren deze zomer, met de naam Ganagobi. Ja, het is een...
Ganagobi. Ja.
Ganagobi, inderdaad. Eerwaarde, u heeft zich daarnet al laten kennen als iemand die zeer bekommerd is om mensen te laten kennismaken met het geloof. Nu zijn we natuurlijk geïnteresseerd naar de diepere motivatie daarachter, naar uw persoonlijk geloofsleven. Wanneer bent u als priester gewijd?
Ik ben in 97 gewijd, dus vorig millennium. Hè. Ja. Dus ondertussen al iets in de 20 jaar priester. Hè.
Hoe bent u tot het besef gekomen dat u geroepen was tot het priesterschap? Bent u uit een gelovige familie?
Ik ben uit een gelovige familie. Wij gingen wekelijks ter kerke, hè. Maar ik was ook misdienaar, hè, en van daaruit heb ik proberen... De figuur van Jezus Christus heeft mij altijd geïntegreerd, ook als klein manneken, en ook als puber, hè, vond ik daar inspiratie bij. Hè. En gaandeweg heb ik ook wel hem als Christus leren kennen, hè, dat hij ja, iets voor mij, met mij wil meegaan, hè, dat ik met hem mag meegaan, beter gezegd. Hè. Dat... Ja, mijn leven met hem verbinden, dat iets kan betekenen. Hè. En goed, dan komt je op 18 jaar en zegt je, waar gaat je je leven aan vergooien uiteindelijk? Hè. En op dat moment vond ik dat een uitdagende ding om een kerk die ook al aan het tanen was, hè, het traditionele leven, hè, om daarin mij ten dienste te stellen en daarin iets te betekenen, al wist ik toen niet wat dat eigenlijk zou zijn. Hè.
Ja. Ja, want de jaren 90, natuurlijk was dat een periode waar het al zichtbaar was dat Vlaanderen eigenlijk minder en minder katholiek geworden was met de jaren. De kerken waren al minder vol, denk ik, dan toen u nog een kleine jongen was. Heeft u ook ergens de roeping ervaren om priester te worden, net in deze tijd die misschien niet zo evident is, om Christus terug onder de mensen te brengen?
Wel, in die zin, het intrigeerde mij wel. Het kerk zijn, het samen zijn rond Christus en dat aan mensen proberen door te geven. Ik heb ook wel ervaren dat dat niet zo eenvoudig is. Hè. ja, we moeten zelf ook voortdurend met hem verbonden blijven en hem laten werken. Meer en meer wordt mij duidelijk dat ik hem meer moet laten werken en hem bij de mensen brengen dan zelf daar veel te doen. Maar dat is ja, de pastoraal bezig zijn in de kerk en het geloof delen. Ja. De grote uitdaging waarin dat we zitten om het evangelie te brengen, om hem te laten spreken. Ja. Voor ons persoonlijk leven, voor mijn persoonlijk leven, maar ook voor de mensen die mij zijn toevertrouwd.
Ja. En u zegt, Jezus is voor mij altijd intrigerend geweest, van kleins af aan. En op een bepaald moment is hij voor mij ook Christus geworden. Hoe bedoelt u dat precies? Dat u op een bepaald moment hem als verlosser erkende in uw
als een levende, hè? Op een bepaald moment heb je dingen van, ja, het gaat hier over iemand die niet uit het verleden is, maar het gaat iemand die leeft onder ons, die met wie dat nu mag leven. Hè? De levende Heer, hè? De paaservaring, hè? Wat dat dan ook mag zijn. Hè? Ik kan daar geen schilderij bij maken, hè? Maar het is niet een figuur uit het verleden dat veel wijsheid en wat weet ik allemaal, dat ook. Maar nee, het is iemand die een woord wil spreken voor mij vandaag. Die mijn leven wil delen, die mij op sleeptouw wil nemen. Die mij eigenlijk naar God wil brengen, die mij leven laat ervaren.
Is voor u dat besef geleidelijk gegroeid? Of zijn er bepaalde cruciale momenten geweest? Of misschien andere gelovigen die van groot belang zijn geweest op uw persoonlijk geloofsleven? Of het groeien van het besef, of het groeien van uw persoonlijke relatie met Christus?
Dat is eigenlijk een langzaamaan evolutie geweest. Mm-hmm. En ik denk dat dat een evolutie is die nooit ophoudt. Hè. Mm-hmm. Dat ons leven lang juist de zoektocht is naar God in ons leven. Hè. Maar ja, hij laat dat toch op een bijzondere manier, die God die niemand ooit heeft gezien, kennen. Hè. Iemand die liefde is, iemand die u graag ziet, aan wie dat u kunt toevertrouwen, die eigenlijk de zin en het einde van uw leven is.
Ja. En om dan even terug te koppelen naar de jongerenkampen. Stel, er is een jongere die wel weet, ja, Jezus, de kerk, ja, en daar zijn idee over heeft, en die vraagt aan u, wie is Christus en waarom is hij belangrijk voor mijn leven? Wat zou u daarop antwoorden?
Wel, dan zou ik zeggen, kom mee. want ik kan u dat niet in 5 minuten uitleggen. Kunt u dat ook niet uitleggen in een preek. Eigenlijk moet je het durven ervaren, door samen op weg te gaan, denk ik. Meer en meer ben ik daarvan overtuigd dat wij als christenen het geloof moeten delen en ook handen en voeten geven. En juist in al die dingen samen, dat we samen op pad gaan met hem, naar hem luisteren, zoeken. Want uiteindelijk het is een zoektocht. Hè? Wat betekent hij voor ons? Welke plaats wil hij in ons leven? En hoe kan hij ons leven vervullen? Dat zou mijn antwoord zijn. Hè? Ik heb dan een definitie te geven. Hè? Want van een definitie kun je niet leven. Hè?
Ja. En voor u, om dan een beetje een beeld te krijgen, hoe voedt u uw geloof? Als ik dan spreek over gebedsleven of zo, welke zaken zijn voor u heel belangrijk om Christus aanwezig te houden in uw leven?
Ja, uiteindelijk het lezen van de schrift, hè, meditatie daarom, de dagelijkse leven die de kerk, het dagelijks stukje evangelie die de kerk aanbiedt, die we dan ook in de Eucharistie daar rond stilstaan, dat proberen mee te nemen. Ook wat verder willen lezen uit de schrift. Meer en meer belang van dat woord, hè, als een woord dat tot mij gesproken wordt, dat mijn leven kan vervullen. En moet ik wel toegeven, de ene dag is dat al makkelijker dan de andere dag natuurlijk. Hè. We zijn mensen.
Ja. En het belang van de Eucharistie daarbij?
Wel, daar vindt het dat woord krijgt daar een bijzondere betekenis, omdat we mogen er naartoe gaan, ons hebben en ons houden. Hè. Hij wil dat woord daar tot ons spreken en zeggen, kijk, daar wil ik u voeden, daar wil ik u de weg wijzen. Maar daar mogen we ook ervaren dat hij zich totaal gegeven heeft, voor mij, voor ons. Dat we daar letterlijk mogen van leven, in de Eucharistie, en het ontvangen van de communie. Dat werkelijk een ontmoeting is. Hij is altijd bij ons, maar in de Eucharistie krijgt hij een bijzondere betekenis van de ontmoeting. Van, ja, hij is er in een teken. En die hebben we nodig. We hebben nu eenmaal tekenen nodig van aanwezigheid, van aanbidding. Dat ik mij kan uitdrukken ook dat ik hem graag zie.
Mm-hmm. En ja, is haalt nu het woord aanbidding aan. Voorbij wie is aanbidding ook iets waarvoor er plaats wordt gemaakt op het jongerenkamp?
Op het jongerenkamp ook, ja. We hebben zelfs al een keer gehad dat deelnemers daar uitdrukkelijk om vragen, omdat ze daar al een keer mee te maken gehad hebben. En dan proberen we dat gestalte te geven. Bijvoorbeeld de monniken. We zijn toen... de monniken hebben wekelijks aanbidding, ook nachtaanbidding. En ik herinner mij dat men op initiatief dan zei, kijk, kunnen we daar een keer aan deelnemen? Want voor hen is dat totaal nieuw. De aanbidding van de Eucharistie, s'nachts. Zo'n stukje met die monniken meebidden. En dat is een ervaring. Ja. Dat is een ervaring voor die gasten in stilte. Daar zijn en toch spreekt het. Dan zie je dat uiteindelijk Christus wel zijn werk doet. Hè.
Ja. Dat is een vertrouwen dat u heeft. Wij kunnen enkel zaaien in Christus.
Voilà.
Ja. Ja. En om dan te spreken, ja, we hebben niet zo regelmatig de gelegenheid om eens te spreken met een pastoor. Allee, natuurlijk wel, maar om hier in dit programma. Ja, ja. Hoe is voor u het parochiale leven vandaag de dag in een samenleving die toch steeds geseculariseerder is, of waar Christus steeds minder bekend is? Wat zijn voor u de belangrijkste uitdagingen en wat zijn voor u de zaken die u motiveren?
Ik denk de belangrijkste uitdagingen voor vandaag, voor de kerk, zijn om Christus terug bij de mensen ook te brengen. Om hem te verkondigen. Om dat evangelie bij de mensen en hen ook te laten proeven. Ook in het leven van de parochie. Om die op die manier te organiseren dat mensen hem kunnen leren kennen. In het leven waarin dan ze leven. En dat is denk ik een grote uitdaging die nog niet de volle benut is. Waar dat we op zoekende zijn, laten we dat zo zeggen.
Ja. En voor u, uw persoonlijke mening dan, hoe denkt u dat de evangelisatie vandaag moet aangepakt worden in het parochieleven?
ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Hè. Ik denk dat we allemaal zoekende zijn, maar we moeten durven zoeken en durven ook wel iets doen door heel uitdrukkelijk in de dingen die we doen, hem ter sprake te brengen en ze ook vanuit hem laten komen. Hè. Ik denk dat we meer ook heel vaak in ons parochiaal leven zit ik wel schroom om over ons geloof te spreken. Hè. Of het relativeren, we relativeren heel vaak dat geloof. Hè. Nee, met dat evangelie durven ter sprake te brengen op een goede manier. En dat is zoeken. Kijk mensen, dit is wel waarvan dat wij leven. We hebben niet veel core business en dat is dat. Ik denk dat we terug naar onze core business moeten gaan als parochie, als kerk, te koer. En die ervaring. En proberen gemeenschap vormen. Hè. Een gemeenschap van gebroken mensen, van zondaars. Niemand is perfect. Hè. Soms als iedereen perfect is, zal het maar komen. dan houdt het op natuurlijk. Hè. Nee, we zijn wie dat we zijn. En we zijn groeiende. Hè. We willen ons openstellen. Om Christus binnen te laten in ons leven. Om zijn woord te laten spreken. Dat is de grote uitdaging, denk ik. Van hoe probeer ik mijn leven te laten masseren door dat woord. Durven zeggen, durf ik een keer iets anders doen? Durf ik ook een keer sommige dingen achterlaten die in mijn leven die misschien niet tot heil strekken? Die mij eigenlijk niet gelukkig maken. Maar die ons in onze moderne wereld vaak in onze comfortzone houden. In onze zogenaamde zekerheid. Het is geen zekerheid, maar wij hebben daar een zekerheid gemaakt. Ons comfort van... De middelen die we hebben en het veilige leventje, maar die ons vaak belemmert om tot het ware leven door te dringen. Dat durven achterlaten. Enfin, de vastentijd is daar een ideale tijd voor. Hè. Ja. Anders is het gewoon een tijd, zoals alle anderen.
Ja.
Net zoals een kamp, kun je daar gewoon. Maar als je daarvoor openstelt en dat iets durft van maken, zeg ik. Durf hier wel iets in mijn leven een keer veranderen, dan wil ik het proberen. Ja. Misschien zal mij dat heilstrekken en dan. Ons geloof is relationeel. Hè. We zijn verbonden met iemand. Durven we ons daaraan overgeven?
Ja.
En dan krijgt het een andere blik, denk ik.
Ja. En u spreekt heel regelmatig over het belang van de schrift en van het woord van God in uw eigen geloofsleven. Het is het woord van God natuurlijk. Is er zo een bepaalde schriftpassage die voor u zeer wezenlijk is of zeer belangrijk is voor u persoonlijk?
Ja, ik laat de schriften tot mij komen zoals dat hij... Hè, en de ene dag zal dit woord spreken en de andere dag zal een ander woord spreken. Maar ik heb niet onmiddellijk een adagium die ik u kan presenteren. Van zeggen, daar leef ik van.
Ja.
Ja, de woorden die ik vandaag ontdek zijn anders dan degene zoveel jaar geleden. En je leest diezelfde tekst. En dat is uiteindelijk het mooie daaraan. Hè. Je leest eenzelfde tekst en je gaat vandaag totaal anders spreken omdat je een andere mens bent, omdat je andere dingen hebt meegemaakt. Hè.
En
dat is het boeiende ook aan de schriften.
Is het Lectio Divina waar u dan over spreekt?
Of? Een vorm van, ja. Niet zoals de monniken, maar goed, ik bedoel, meditatie. Wat, ik benijd het de monniken. Hè. Ik ben er jaloers op. Hè. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik bedoel,
zou u daar een beetje willen toelichten? Want ik benijd de monniken. U gaat in de zomer ook te gast eigenlijk bij een Benedictijner abdij. U spreekt over de ora et labora spiritualiteit. Is voor u uw roeping tot het priesterschap, u viel dat samen met een diocesane roeping, was het voor u direct duidelijk dat u geroepen was tot pastoor worden? Of heeft u ooit overwogen om misschien in een klooster in te treden? Want u spreekt ook over het belang van gemeenschap. Iets dat niet eenvoudig is vandaag. Dat ik kan me dat inbeelden, omdat voor pastoors zijn we dikwijls heel grote parochies die ze moeten... Ik weet niet hoeveel parochianen u heeft, maar...
Parochianen weet ik niet. Hè. Ik bedoel, de mensen die in mijn gebied van de nieuwe parochie wonen, zijn een kleine 65.000. Hè. Goed, ik bedoel, er zitten van allerlei mensen bij die niet een ongelovende is, geen parochiaan. Hè. Ik bedoel, er zijn ook islamieten, waar twee islamitische gemeenschappen waar dat er goede contacten mee zijn. Maar ik beschouw die wel niet als parochianen. Ieder zijn eigen dingen. Maar goed, ik bedoel, we leven wel samen. En dat is wel de bedoeling dat we vanuit ons geloof samenleven met de anderen. Hè.
Maar dus nooit een rechtstreekse roep... Allee, u heeft nooit overwogen om het religieuze leven binnen te gaan in een abdij of zo?
In eerste instantie niet, nee. Maar het bijt wel in mijn been.
Goed, dat is terug tijd voor een muzikale onderbreking.
Laat mij vol zijn voor nu, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. want ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag. Waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij, God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen, laat uw geest mij leiden, God van wijsheid. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met eerwaarde heer Emmanuel Fiets. Hij is ons in de eerste plaats komen spreken al over een zomerinitiatief voor jongeren, waar we dadelijk ook de praktische informatie nog over op een rijtje zullen zetten. Eerwaard, u heeft zo net gesproken over uw persoonlijke geloofsleven, over uw roeping. Graag zou ik het nu, voor we het nog hebben over de praktische informatie van het jeugdinitiatief, nog een beetje willen spreken over uw dagelijks leven als parochiepriester. Wat zijn zo de taken van een pastoor van zo'n grote parochie in een tijd waar er niet zo veel gelovigen zijn?
Ja, in die zin is de parochie bij ons vrij groot en uitgestrekt ook. Hè. Ik bedoel, van het noorden naar het zuiden gaat het over meer dan 40 kilometer. Dus ik zit ook veel in de auto om rond te rijden. Ik hoop dat binnenkort met de fiets te doen. Dus organisatie is ook wel een belangrijke taak. Zorgen dat de zaken georganiseerd worden. Maar dan liefst probeer ik dat, dat lukt niet altijd, maar probeer ik dat toch te doen vanuit het evangelie. Ik ben een manager, maar probeer te managen vanuit het evangelie. Met vallen en opstaan, proberen die verschillende gemeenschappen, want de nieuwe parochie daar is een gemeenschap van gemeenschappen. Als je het 40 kilometer uit elkaar legt, kun je niet zeggen, we zijn één gemeenschap. Nee, een gemeenschap van gemeenschappen. En daar proberen, dat zal de grote uitdaging zijn, om die reorganisatie ook een inhoudelijke, evangelische dimensie te brengen. Om daar...
Want op parochiaal vlak is er ook heel veel gereorganiseerd in het bisdom Gent. Wat is er precies gebeurd de voorbije jaren?
Wel, dus structureel heeft men de decanaten hervormd. Men is gekomen tot een 10 decanaten voor heel het bisdom. En die decanaten heeft men dan ook nog een keer onderverdeeld in parochies. Die clusters zijn van oude parochies die nu een nieuwe parochie moeten vormen. De bedoeling is dat die groot genoeg zijn om naar de toekomst eigenlijk levengevende gemeenschappen of gemeenschappen van gemeenschappen te zijn. Dat is in wezen de bedoeling van die reorganisatie. Dus de bedoeling van de reorganisatie is eigenlijk, en in die zin sta ik daar wel achter, de mogelijkheden vergroten om het evangelie te verkondigen. Zodanig dat je in een parochie mensen hebt, als je zoekende bent om het geloof, die je daarin kunnen begeleiden, die je die catechese kunnen geven. De krachten samenbundelen om een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Dat is de hele uitdaging. We zijn er nog niet. Maar ja, die weg moeten we toch wel inzetten. Zodat het niet alleen een structurele organisatie wordt in een krimpscenario, maar dat het eigenlijk een soort van groei, niet in aantal, maar in gezondheid wordt. Het zou moeten de gezondheid van onze gemeenschappen doen groeien.
Ja. En die gezondheid is nu minder omdat alles versnipperd is? Of de aantallen te klein zijn? Of de...
Ja, als die aantallen te klein zijn, dan gaat uw gezondheid daar ook onder leven. En dan blijft een bepaalde vorm van christelijk leven overeind. Heel vaak een eucharistieviering. Maar christelijk leven is meer dan alleen maar een eucharistieviering. Christelijk leven is meer dan alleen maar het 50 minuten deelnemen aan een eucharistieviering, omdat men het gewend is. Maar van daaruit zou een dynamiek moeten vertrekken naar hoe ga ik mijn leven leven. Hoe ga ik wat ik daar heb gevierd, ook hoe durf ik dat ook te berde brengen aan aan mijn gezinsgenoten. Hoe ga ik met de armen om, met de vreemdelingen, met de vluchtelingen die er zijn. Zo proberen we ook in het parochia. Goed, nu met de vluchtelingen. Wat kunnen we daarvoor doen? En dat kan één klein gemeenschapje, kan dat niet meer alleen daarvoor. Kunnen we zeggen, kijk, nu met een nieuwe parochie vangen we toch wel enkele gezinnen op of ondersteunen we hen. Bieden we dan een huis aan of dergelijke meer. En dan voelt je, ja, we kunnen toch vanuit het evangelie iets doen.
En zo net sprak u over het, de vele managementtaken die u nu heeft met zo'n grote parochie. Zo door een gemiddelde week, waaruit bestaan uw pastorale taken?
De voorbereiding van de diensten, de catechese, maar ook uitvaarten. Dus meestal per week zijn er toch een drietal uitvaarten.
U spreekt over de catechese, dat is voor de vormelingen dan en voor de communicanten?
Vormelingen, eerste communicanten, doop.
Ja.
En bij uitbreiding ook naar volwassenen toe. We hebben nu de Abraham-reeks die we in ons bisdom.
Wat is de Abraham-reeks?
Wel, de Abraham-cyclus die we lezen. Met een aantal mensen. En kijken wat betekent dat voor ons. Dus catechetisch, niet exegetisch. Maar wat betekent de figuur van Abraham als de gelovige? Hoe herkennen we ons daarin? Om de Bijbel herkenbaar te maken. We zeggen, uiteindelijk is dat is geen verhaal van zoveel jaren geleden. Nee, het is ook ons verhaal. Dat is een reeks die het CCV uitgeeft en nu ten proef loopt. Toch in enkele... Ik denk ook in het Bisdom Limburg, denk ik. En bij ons en in Bisdom Brugge. En zo zijn er onder andere in ons dekenaat toch een viertal groepjes van mensen die... dat is ongeveer om de maand 8 keer samenkomen rond die verhalencyclus.
Ja. En als ik het zo hoor, is het dus wel in uw parochie nog wel een zekere mate van religieuze praxis. Dus het is, u heeft zeker werk genoeg om handen.
Ja, zeker. Dat is geen probleem. Hè. ik heb uren tekort. Ja. En een dag, dat is het probleem niet. Hè.
Ja. Oké. Okay. Dank u wel om ons toch een beetje een inkijk te geven in het... In het leven van een parochiepastoor. We gaan er dadelijk nog even tussenuit voor een laatste onderbreking. En dan gaan we nog eens even Ganagobi in de aandacht brengen met de praktische informatie vooral.
Goed, dank u wel.
En toi, j'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Ô mon Père, ô mon berger, mon rocher, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, ô mon Dieu en qui je me confie. Ô mon Père, ô mon berger, mon rocher, mon bouclier,
Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Mon rocher, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, ô mon Dieu, en qui je me confie. Ô mon Père, mon berger, mon rocher, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, ô mon Dieu, en qui je me confie. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Ô mon Père, mon berger, mon rocher, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, ô mon Dieu, en qui je me confie. Ô mon Père, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, ô mon Dieu, en qui je me confie. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon héritage. Devant ta face, plénitude de joie, toi tu m'apprendras le chemin de vie.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pastoor Emmanuel Fiets. Hij heeft ons al gesproken over zijn persoonlijke roeping en zijn werk als pastoor. Of zijn dienstwerk als pastoor, misschien beter te zeggen. Ja. U had het in het begin van dit programma, ook de hoofdreden waarom u hier gekomen bent bij ons in de studio, over het zomerinitiatief Ganagobi, dat deze zomer weer zal plaatsvinden. Zou u voor de luisteraars eens de praktische informatie op een rijtje willen zetten en ook een woord spreken tot de luisteraars van waarom dit toch wel een aanrader is voor jonge mensen vandaag de dag?
Waarom het een aanrader is, dat hebben we gezegd, eigenlijk om een ervaring op te doen. Mensen die, jonge mensen, dus het gaat over jonge mensen van 17 tot 32 jaar, die welkom zijn bij dit IED-initiatief. Die willen een uitdaging aangaan, een ervaring opdoen, leren kennismaken, die zich durven instorten. Moet men een gelovige zijn? Nee, iedereen is welkom. Met zijn vele vragen van geloof en ongeloof. Het is een ervaring, een vakantie. Dus daarom zeg ik, inschrijven. Alleen door de ervaring kun je het leren. Kun je achteraf zeggen, het is niet goed geweest of het is wel goed geweest. En uit ervaring blijkt dat al diegenen die meegegaan zijn, zijn altijd heel content als ze meegegaan zijn. Hadden we dit eerder geweten. En vandaar dat we het ook willen bekendmaken. Praktisch gezien gaat het door van 15 tot 26 juli dit jaar, in de komende vakantie. Het is dan ook zeer goed weer, zeker daar in het zuiden van Frankrijk. De warmte is meestal voorzien. Praktisch kan je inschrijven via IED. Daar begrepen dat de link op de website komt van Radio Maria. De kostprijs is eigenlijk, maar mag eigenlijk voor niemand een probleem zijn. Kost een 550 euro. En studenten hebben dan nog eens 50 euro korting.
En natuurlijk kunnen de luisteraars, als ze dit nog eens op een rijtje willen, altijd bellen naar Radio Maria. Dan zullen wij ook naar de correcte informatie doorverwijzen. Eerwaarde, ik wil u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En tot slot, we zijn hier immers bij Radio Maria. Zou ik u nog willen vragen wat de betekenis is van Onze Lieve Vrouw in uw leven? Vele van onze luisteraars zijn heel mariaal, dus we zijn er natuurlijk ook benieuwd naar.
Wel, ik heb eigenlijk ontdekt dat Maria een leerschool is voor ons gelovigen. Zij heeft zich totaal geopend. Als er zich iemand zich volledig opengesteld heeft voor dat woord van God, dan is zij het wel. Daar met heel haar leven. En in die zin is zij voor mij een voorbeeld en brengt ze mij naar Christus. Brengt ze mij op een unieke wijze, leert ze mij Jezus kennen, die dan verder gaat, die mij dan ook naar God wil brengen. Dat is zij voor mij. En als ik tot haar bid, is het eigenlijk van daaruit. Daarin is ze een voorbeeld, en ik denk dat ze ook veel mensen het hart kan openen voor dat woord van God. Om dat levend te maken, dat het op ons leven is, dat het ons... En dat dat ook ons geluk is. Als we dat woord durven, ons daaraan overgeven. Maar dat het ook wel... Ik bedoel, de weg dan gaat soms in moeilijke en vreugdevolle en in moeilijke dagen. Dat heeft zij ervaren. En dat is ook onze ervaring. Maar het trekt verder.
Ja.
Dat is ons geluk. Onze hoop ook.
Wat viel mij tot slot nog op, dat op de postkaart die jullie hebben gemaakt om het initiatief Bekend te maken van Kanakovi, dat er ook een rozenkrans is afgebeeld. Mm-hmm. Het gebed bij uitstek tot Onze lieve vrouw. Mm-hmm. Heeft het ook een plaats?
Vandaar alle vormen van gebeden. Hè. Jongeren moeten zoeken. Hè. Wat betekent dat gebed? Hè? Hoe kan ik bidden? Hè? En soms is Maria daar aan hulp. Je ziet bij veel jonge mensen soms met een kraal rond de hals lopen. Dat proberen te ontdekken van, eigenlijk brengt mij dat, voedt dat mijn relatie tot Christus. En ik denk dat Maria dat bij uitstek heeft willen doen en wil nog altijd doen met ieder van ons, denk ik.
Gewaarde, heel hartelijk dank en altijd welkom bij Radio Maria. En ik wens u een heel mooie zomerperiode toe, in het bijzonder de Provence.
Dank u wel. En ik hoop dat er velen, of vele luisteraars, andere familieleden of jongeren durven triggeren en aanmoedigen om die ervaring eens aan te gaan. Dank u wel in ieder geval.